Goedemorgen, broeders en zusters. Graag wil ik met jullie een stukje lezen uit Galaten 2, vanaf vers 11 tot en met 21. Dus Galaten 2 vanaf vers 11 tot en met 21. Daar spreekt het woord van God. Maar toen Paulus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei tegen Petrus, in bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Het gebeurde in de metro, het was ergens in de Verenigde Staten. Het was 19 december 1865. Het was een dag nadat de slavernij in de Verenigde Staten officieel was afgeschaft. De droom van Abraham Lincoln was uitgekomen. Maar hoe werkte dat uit in de dagelijkse praktijk voor diegenen die zo lang in gebondenheid en slavernij geleefd hadden? Misschien konden zich velen zich vinden in de reactie van deze voormalige slaaf die zei: ik weet niets van Abraham Lincoln, behalve dan dat hij ons vrijgemaakt heeft, maar van die vrijheid weet ik eigenlijk ook niets. Hoe tragisch is dat? Dit gold echter niet voor deze voormalige slaaf die morgen. Onderweg naar zijn werk neemt hij plaats in de metro. Maar dan komt een blanke man de metro binnen. En die gebiedt hem, naar zijn gewoonte, op te staan, zodat blanke mensen kunnen zitten. De voormalige slaaf weigert echter, waarop de blanke man in woede uitbarst. Maar deze voormalige slaaf die zegt: ik ben vrij. Wat jij mij wilt laten doen, is niet volgens de waarheid van de wet. En hij had gelijk. Blanke mensen hadden niet langer zeggenschap over hem. Hij was niet langer slaaf. Hij was vrij. En hij wist dat. En hij handelde overeenkomstig deze waarheid. Want wie, na vrijgezet te zijn, zou ooit vrijwillig terug willen keren naar slavernij? Dit is de vraag van Paulus aan de gemeente van Galaten. Het is een retorische vraag en zijn oproep is dan ook: sta vast in die vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgekocht. Laat je niet opnieuw met een juk van slavernij belasten. En het thema van deze morgen is dan ook: vaststaan in de vrijheid van het evangelie. En dat wil ik doen naar aanleiding van de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, wat we zojuist gelezen hebben. Nu de gemeente in Galaten waren ontstaan naar een van de zendingsreizen van Paulus. En ze hadden het evangelie gehoord en geloofd, hun vrijheid in Christus gevonden en vreugde in het evangelie en in het dienen van God. Maar Op een gegeven moment komt er iemand de gemeente binnen met een andere boodschap. Jezus is de Messias, zeiden ze. Maar zijn leven, dood en opstanding was om mensen terug te brengen naar trouw aan de wet van Mozes. Daarom moeten heidenen eerst Jood worden als ze tot de Messias willen komen. En dus besneden worden, kosher eten, de Sabbat houden en dergelijke. Nou, als Paulus dit hoort, grijpt hij direct de pen en hij, om zijn zorg over de gelaat uit te spreken. En in krachtige bewoordingen vermaant hij hen en overtuigt hen om niet terug te keren naar de wet van slavernij. Maar hij spoort hen juist aan om vast te staan in de vrijheid van het evangelie en te handelen overeenkomstig de waarheid daarvan. Nou, in hoofdstuk 1 van de brief aan de Galaten verdedigt Paulus zijn apostelschap en daarmee ook zijn gezag. In vers 11 en 12 zegt hij: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. In het begin van hoofdstuk 2 toont hij aan dat zijn apostelschap en het evangelie dat hij predikte onder de heidenen geaccepteerd was door de andere apostelen. Dat kunnen we lezen in vers 9. Daar staat: en toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. En dan vervolgens in vers 11 van hoofdstuk 2 haalt hij een probleem aan wat zich afgespeeld heeft in de gemeente van Antiochië. En dit probleem gebruikt hij als voorbeeld omdat de kern van het probleem in Antiochië ook het probleem is in de gemeente van Galatië. En vervolgens, als hij na dit voorbeeld in vers 15 tot en met 21 laat Paulus zien hoe je dit probleem om moet gaan. Hij doet het met argumentatie vanuit de schrift en door een persoonlijk getuigenis. En we zouden dit gedeelte wat we gelezen hebben samen kunnen vatten met drie woorden: de crisis, het kruis en Christus. Dus crisis, kruis en Christus. Laten we eerst naar de crisis kijken. En lezen we vers 11 tot en met 13 nogmaals. Maar toen Petrus in Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door een huichelarij liet meeslepen. Petrus is naar Antiochië gekomen om de gemeente daar te bezoeken. Nou, de gemeente, in Antiochië. Nou, deze gemeente bestaat uit Joden en bestaat uit heidenen. En Petrus is gewoonlijk om daar de maaltijd met hen te gebruiken. Ook met de niet-Joodse gelovigen. Maar als hij hoort dat er enkele van de groep van Jacobus komen, wordt hij bang. Ze zijn nog geen eens gearriveerd, maar hij hoort van hun komst en hij wordt bang. En als gevolg neemt hij geen deel meer aan deze gemeenschappelijke maaltijden. Hij scheidt zich af van de niet-Joodse gelovigen. En ook andere Joden, ja zelfs Barnabas, die zo dicht bij Paulus stond, volgt zijn voorbeeld. Nou, de mensen die worden omschreven als die van Jacobus, of die van de besnijdenis, worden ook wel judaïsten genoemd. De judaïsten was een groep die vond dat de wet van Mozes nog steeds onderdeel was en onderdeel uitmaakte van het leven van de gelovigen in Christus. Als ze al niet vonden dat Christus gekomen was om het volk terug te leiden naar gehoorzaamheid en trouw aan de wet van Mozes, dan was het wel dat ze vonden dat degene die echt geestelijk wilde zijn, het houden aan de wet op zijn minst zouden verlangen. Nou, als zij Petrus de maaltijd zou zien gebruiken met een niet-Joodse gelovige, dan zouden ze dat sterk veroordelen, want dat was niet volgens de wet van Mozes. Nou, Petrus, die hoort dat er mensen uit deze groep naar Antiochië komen. En hij beseft dat wat hij doet door hem veroordeeld zal worden en hij begint zich geleidelijk aan terug te trekken. Hij begint zich te onthouden van de omgang met de niet-Joodse gelovigen. En zo laat Petrus los wat God hem heeft geopenbaard en hij gaat handelen naar de verwachting van de mensen. Petrus handelt niet uit voorzichtigheid, maar hij handelt uit schijnheiligheid. Het woord dat Paulus gebruikt voor het gedrag van Petrus en de anderen is huichelarij. Ze gedroegen zich hypocriet. Nou, dit woord werd in die tijd gebruikt voor een acteur. Iemand die een rol aanneemt. Een hypocriet of acteur is niet zichzelf, maar hij speelt een rol. En dit is precies wat Petrus deed. En dat is zeker in het licht van Handelingen 10. In Handelingen 10 lezen we hoe God Petrus een visioen laat zien. Hij is aan het bidden op het dak. En hij ziet een kleed met onreine dieren. En God vraagt of gebiedt hem, Petrus, sta op, slacht en eet. Nou, Petrus die weigert dat in eerste instantie. Maar aan het einde van de visioen begrijpt hij de boodschap. Het evangelie is ook voor de heidenen. Het onderscheid tussen Jood en heidenen is opgeheven. En Petrus gaat dan ook direct mee naar Cornelius, een heiden. Gaat zijn huis binnen, wat volgens de wet van Mozes verboden was. Vertelt hen het evangelie. Zij ontvangen de Heilige Geest en worden gedoopt. En hierna ontstaat direct een conflict met de judaïsten. Petrus wordt gelijk door hen tot verantwoording geroepen. Waarom ben je een huis van een heiden binnengegaan? Pas als Petrus het hele verhaal doet, accepteren ze zijn boodschap en zijn ze gerustgesteld. Na dit volval, ik weet niet precies hoe lang en na, maar gaat Petrus naar Antiochië en leeft in deze nieuw verworven vrijheid. Vrijheid overeenkomstig het evangelie en overeenkomstig de openbaring die hij heeft gehad. En hij moet genoten hebben met die omgang met niet-Joodse gelovigen. Tot op het moment dat hij hoort dat er sommigen uit de kring van Jacobus komen. Mensenvrees. Het bang zijn voor het oordeel van anderen. Groepsdruk. Het zijn onderwerpen die wellicht heel herkenbaar voor ons zijn. Als er bepaalde mensen in de buurt zijn, gaan we ons anders gedragen. Ons taalgebruik wordt anders. We nemen een andere houding aan. We houden gewoon op onszelf te zijn. Huichelarij. Hypocriet. Het woord voor een acteur. Niet meer jezelf zijn, maar een rol spelen. En misschien herkennen we dit in ons leven. We zijn niet meer onszelf uit vrees voor en angst. Voor veroordeling. We zijn bang dat als we onszelf zijn, we door anderen veroordeeld worden. En dat willen we niet. We zoeken juist de acceptatie. En we weten precies hoe we ons moeten gedragen, dat we door anderen geaccepteerd worden. En dus gedragen we ons zo. Oké, jongeren. Jullie denken misschien, groepsdruk is alleen wat onder ons jongeren plaatsvindt. Maar dat is niet waar. Het gebeurt ook onder ouderen. En daarom leer vast te staan in de waarheid. Het is namelijk zo dat als je ouder wordt, dat groepsdruk niet meer voor kan komen. Herinner je nog het verhaal aan het begin? De groepsdruk op deze voormalige slaaf in de metro was enorm groot. Maar hij stond vast in de waarheid en in de vrijheid. En daarom wil ik ook jullie bemoedigen, deze morgen, om vast te staan in de waarheid. Als God je geaccepteerd heeft, omdat je je vertrouwen op de Heer Jezus hebt gesteld, dan ben je geaccepteerd. God, die boven alles staat, accepteert je. Houd daarom niet op jezelf te zijn. Houd niet op jezelf te zijn door het verlangen naar acceptatie door mensen. Het handelen uit acceptatiedrang of uit vrees voor mensen kan grote gevolgen hebben. En dat leren we ook uit het gedrag van Petrus. Dat had gevolgen voor hemzelf, maar ook gevolgen voor anderen. En we kunnen ons afvragen, waarom doen we de dingen die we doen? Wat is onze intentie of motivatie bij de dingen die we doen? Nou, in Antiochië was er één man die niet wijkt voor groepsdruk. Hij wil niet wijken voor iets wat niet overeenkomstig is, overeenkomstig de waarheid van het evangelie. En Paulus is ook niet bang om op te staan als hij ziet welke verwoestende effecten het gedrag van Petrus heeft. Want het gedrag van Petrus bevestigt namelijk het idee van de judaïsten dat acceptatie voor God het gevolg zou zijn van het houden aan de wet. Dit is de reactie van Paulus in vers 14. Maar toen ik zag dat zij niet juist handelden, of niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Paulus verwijt aan Petrus is dat Petrus door zijn gedrag de heidenen dwingt om op de Joodse manier te leven. Dat ze eerst Jood moeten worden voordat ze behouden kunnen worden. Dat er voorwaarden zijn om tot God te komen. En Paulus bestrijdt dit idee krachtig. En hij doet dit openbaar, want de actie van Petrus vond ook plaats in het openbaar. Paulus' argumentatie is als volgt. Waarom dwing je anderen iets te doen wat je zelf ook niet kan? Je leeft zelf niet eens als Jood, door bijvoorbeeld met de heidenen te eten. Ook jij, Petrus, ook jij kan de wet niet houden. Waarom verwacht je dit dan van de heidenen? Waarom dwing je hen om op deze manier te leven? Paulus vervolgt zijn argumentatie door aan te tonen dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door werken van de wet, maar alleen door geloof in Jezus Christus. We kunnen dat lezen in de volgende verzen, vers 15 en vers 16. Wij, die van nature Joden zijn en geen zonders uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet. Immers, uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. In vers 15 lezen we over twee groepen, Joden en heidenen. En zondaars was de term die door de Joden gebruikt werd voor de heidenen. Paulus probeert hier niet te zeggen dat Joden geen zondaars zijn. En dat blijkt wel uit het gedeelte dat volgt. Maar hij geeft wel de uitzonderlijke positie aan die het volk van Israël had. God had zich aan Israël geopenbaard. Sloot een verbond met hen. Ze waren als volk apart gezet. Joden hadden kennis van God en van zijn instructies. En Paulus en Petrus behoorden tot deze groep. Ze waren Joods en op godsdienstig gebied ver verheven boven de onwetende volken om hen heen. Maar het behoren tot deze uitzonderlijke groep maakte hen niet rechtvaardig voor God. Ze konden de wet ook niet houden. En stonden onder precies hetzelfde oordeel van God als dat de heidenen stonden. Buiten Christus is er voor hen, wellicht ijveraars voor de wet, slechts één oordeel. Zondaar. Dus om rechtvaardig voor God te zijn, hebben ook zij hun vertrouwen op Christus gesteld. Ze vertrouwen op wat hij voor hen heeft gedaan. En dit is het principe van geloof, rechtvaardig. Niet op wat zij deden voor God, maar om wat God deed voor hen. We gaan verder met de volgende verse, vers 17. En vers 17 raakt de kern van het probleem. Want de gedachte van de judaïsten was als volgt. Christus bevordert zonde, omdat het vertrouwen op hem naleving van de wet ophield. Of als alleen zondaren gerechtvaardigd worden, Dan moeten we eerst zonde gaan doen. Laten we lezen, vers 17. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. En hij volgt met de argumentatie, want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik ook zelf een overtreder ben. Maar laten we eerst kijken naar vers 17. Wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden. Dit betekent continu de positie innemen dat we rechtvaardig zijn om wat Christus heeft gedaan. Het continu aan dat idee, aan dat principe vast te willen houden. En als wij dan, die dat willen, ook zelf zondaars blijken te zijn. Dan hoe zijn we dan zondaars? Volgens u de eerste, omdat we dan met de heidenen kunnen gaan eten, wat de wet verbood. Of, het argument vinden we ook terug in Romeinen 6, als dat dan uit genade is, dan kunnen we wel blijven zondigen. Zoals daar staat, zullen we in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Hoe meer we zondigen, hoe meer genade? Nou, absoluut niet, is het antwoord van Paulus. En hij geeft deze twee redenen, vers 18 en vers 19. Vers 18, want, waarom dat het niet zo is? Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Nu stel, ik plaats me weer onder de wet. Ik bouw dat systeem weer op. Dan wordt het duidelijk dat ik de wet niet kan houden. Als ik de wet niet hou, dan ben ik een zondaar. Het instellen van het wetsysteem maakt mij juist een overtreder. Ik kan namelijk niet aan de norm van de wet voldoen. Door de wet worden we niet gerechtvaardigd. Door de wet is de kennis van de zonde, schrijft Paulus in Romeinen. De wet weer instellen is dus geen optie. De wet laat alleen maar zien dat ik een overtreder ben. Onder het systeem van de wet zal alleen maar blijken dat ik een zondaar ben. En probeer je maar aan de wet te houden. Misschien heb je dat al veel gedaan. Maar het zal niet de beoogde gerechtigheid bereiken. Het zal blijken dat je een overtreder bent. De wet, zegt Paulus, is dus niet de oplossing voor een God acceptabel leven. En nu wel, en dit wil ik benadrukken, de wet zelf is niet het probleem. De wet is heilig, zuiver, volmaakt en goed. Maar het probleem zit in ons. Wij zijn het probleem. Wij zijn zo zondig dat we in staat zijn om iets goeds te nemen, iets goeds zoals de wet, en dat te gebruiken om iets slechts te doen. En daarom, zegt Paulus, is de wet geen oplossing. En in vers 19 geeft hij de tweede reden, en dat brengt ons bij het kruis. Vers 19, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Het niet meer onder de macht van de wet zijn, maakt juist dat ik voor God kan leven. Sterker nog, ik kan alleen maar voor God leven als ik sterf aan het principe van het doen om rechtvaardig te zijn. Hij zegt, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Nou, hoe is Paulus door de wet gestorven? De wet veroordeelt. Het zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En op het niet houden van de wet staat de doodstraf. Want het loon van de zonde is de dood. Maar Christus nam de plaats van Paulus in. Hij schrijft verderop in Galaten: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En in Christus is Paulus gestorven. Dus zo is Paulus door de wet gestorven. Hoe is Paulus voor de wet gestorven? Door het sterven heeft de wet geen zeggenschap meer. In Romeinen 7 geeft hij het voorbeeld van een huwelijksverbond tussen man en vrouw. En als de dood tussen beiden komt, is de vrouw vrij om een ander te trouwen. Door de dood is de kracht van dat verbond over. Na dit voorbeeld vervolgt Paulus: zo, mijn broeders en zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dat geldt dus ook voor ons. Zoek daarom niet langer gerechtvaardigd te worden door de wet te gehoorzamen. Voor God ben je alleen rechtvaardig als je je vertrouwen stelt op wat Hij deed voor ons. En in het leven van geloof verandert dat niet. Het leven van geloof is een leven in geloof. Het is niet zo dat we eerst uit genade zalig worden en vervolgens bij God moeten blijven presteren om die genade te blijven ontvangen. Dan is genade geen genade meer. Het sterven aan het principe van de wet, het doen om rechtvaardig te zijn, het sterven aan het vertrouwen op onze eigen werken, is noodzakelijk om in geloof voor God te leven. Want, zegt Paulus, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, met als doel opdat ik voor God zou leven. En in deze strijd tussen die twee principes roept Paulus op om vast te staan. Vast te staan in de waarheid van het evangelie. En dit is het evangelie. Je bent niet rechtvaardig om wat jij deed voor God, maar je bent rechtvaardig om wat God deed voor jou. En dat is het principe van geloof. Ik herhaal het. Het principe van geloof. Rechtvaardig om wat God heeft gedaan. Jongelui, wat is geloof eigenlijk? Het is een term die zo vaak gebruikt wordt en ook zelfs in de vorm van, ja, ik geloof het wel. Wat is geloven? Hoe geloof ik in de Heer Jezus? Wat betekent dat? Geloven, ik zou het omschrijven als het volgende. Het is het voor waar houden wat God zegt en erop vertrouwen dat wat God belooft, Hij ook doen zal. Dus het voor waar houden wat God zegt en erop vertrouwen dat wat God belooft, Hij ook doen zal. God heeft zelf voorzien in een offer. Dat had Hij tenslotte beloofd. Hij zei: het offer van mijn Zoon Jezus Christus brengt verzoening tussen mij en de mensen. Als we dan naar God toe gaan, nemen we dus niet een lijst mee met onze pogingen voor goede dingen. Daar zien we van af. God zei tenslotte dat we daar niet bij Hem aan kunnen komen. Die lijst is niet genoeg. Nee, als we bij God komen, wijzen we naar de Heer Jezus. En we vertrouwen dat God de prestatie van Jezus wel accepteert. En ons dus accepteert om de prestatie van Jezus. En dat vertrouwen, dat is geloven. Vers 20 is een verdere uitwerking van het tweede argument en Christus staat hier centraal. We lezen vers 20 en 21. Het beschrijft hoe Paulus voor de wet is gestorven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Het draait nu om Christus. Ik leef niet meer betekent dat eigen interesses, eigen verlangens niet meer ons leven bepalen. We geven op om onze eigen wil te doen. We geven op om onszelf als het middelpunt te zien. En zolang we nog in dit lichaam leven, heeft alles als doel dat Christus zichtbaar in ons wordt. Want Christus, Hij is het antwoord. En het kruis is nodig om de weg voor Hem vrij te maken. En ik geloof dat we in dit licht ook moeten zien wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Hij zei: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. Het kruis hier in deze verse verwijst niet naar de moeilijkheden in ons leven. Zoals het gezegde zegt, hè, ieder huis heeft een kruis. Nee, het kruis verwijst naar het kruis van Christus. Waarop de gelovige met Christus gekruisigd is. En dit is het einde van een zelfzuchtig bestaan. Maar het is een begin van een nieuw leven. Willen we leven in slavernij? Willen we terug om alsmaar aan te horen, je deed het niet goed? Of laten we ons leiden door een vader? Een vader die duidelijk heeft laten zien dat hij ons lief heeft. Door een God die zegt, ik geef je nieuw leven. Ik neem me bij je hand en ik zal je leiden. En ik zal een onderpand geven, zodat je zeker kunt weten dat je bij mij hoort. En dit onderpand, de Heilige Geest, zal je leren hoe je moet leven. Door hem heen zal ik je kracht geven. Hij zal door jou heen vrucht dragen. Hij zal in jou vrucht dragen. Hij zal je liefde geven, blijdschap, vrede, geduld, ja, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat jullie van Christus gezien hebben, dat zal hij in je uitwerken. Het is daarom Christus in ons en Christus door ons. Wij in hem en hij in ons. In het gedeelte dat we hebben behandeld, zagen we de enorme druk op Petrus en de anderen. En die druk die werd uitgeoefend door mensen die christen waren, maar voorwaarden stelden om erbij te mogen horen. En dat bracht een crisis. Is het waar dat de kracht voor een nieuw leven in de wet ligt? Nee, zegt de Bijbel. Je bent niet rechtvaardig om wat je voor God doet, maar rechtvaardig om wat God heeft gedaan. Dat is de waarheid van het evangelie. En het kruis, daarin ligt het geheim van niet meer het oude leven te hoeven leven, maar een nieuw leven te kunnen leven. Nieuw leven door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Zoals de vergeving van de zonde door Jezus tot stand is gebracht, zo ook de kracht voor uw leven door Jezus. Het is in hem en het is door hem alleen. Wij in hem en hij in ons. Wat is dan de motivatie in de dingen die we doen? Zoeken we nu nog steeds gerechtvaardigd te worden om de dingen die we doen? Of houden we vast dat door geloof in Christus we rechtvaardig zijn? Dat zoals God nieuw leven gaf, hij ook het nieuwe leven in ons uitwerkt. Nou, er valt nog heel veel te zeggen over het leven in Christus. Maar vanmorgen ging het over de rechtvaardiging door het geloof in hem. En ik wil besluiten met een vers uit Romeinen waar staat: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Amen.